Goedemorgen.
Ja, ik wou nog even terugkomen op dat lied wat we net hebben gezongen. Ik weet niet waarom Gods genade ook mij werd betoond. Toen mijn vader overleed, bleek dat volgens mijn zus het lievelingslied te zijn van mijn vader. En dat hebben we als kinderen op de begrafenis ook gezongen. En dat is heel bijzonder, als je dan denkt, ja, hij wist niet hoe zijn weg zou zijn. Ik weet niet wanneer hij wederkomt, of dat ik wanneer hij hem begroet, of dat ik moet sterven voordat ik hem in de lucht begroet. Hij moest eerst sterven. Maar wij, de levenden, kijken uit naar zijn komst. En hij gaat met al die andere ontslapenen ons voor naar hem toe. Deze morgen werd ik erg bepaald bij het feit dat de Heer Jezus een aantal discipelen had genoemd en geroepen, die hij ook allemaal heeft gebruikt, met hem mee mochten gaan, die allemaal heel verschillend waren. Sommige daarvan die kennen wij heel goed, anderen daar wat minder. We kennen zo hun plus- en hun minpunten. Maar ook Paulus, die heeft zo zijn mede-reisgenoten, mede-strijders gekend, die allemaal met hem mee waren gegaan. Hij had ze natuurlijk niet zelf geroepen, dat deed de Heer allemaal voor hem, maar hij zorgde ervoor dat Paulus een heel gezelschap kende, wat allemaal, die allemaal zo hun taak hadden. En hun toevertrouwde pand. Een tekst uit de brief aan Timotheus, want Timotheus was ook zo'n mede-reisgenoot van Paulus. En Paulus die moedigde hem aan, ook als hij overleden is en naar de Heer is gegaan, dat Timotheus verder gaat met het pand wat de Heer hem heeft toevertrouwd. En we voelen wel aan dat over al die hoofden van die medestrijders heen Paulus ons eigenlijk ook aankijkt en zegt, ja, maar niet alleen zij, maar jullie allemaal, totdat de Heer komt, zijn mijn reisgenoten, mijn medestrijders. Want de taak die Paulus kreeg, ja, die hebben we eigenlijk allemaal. In ons gebed hebben we eraan gedacht dat er mensen zijn overal in de wereld die strijden, die een krachtig getuigenis hebben te geven op de plek waar de Heer aan heeft geroepen. Maar dat hebben wij hier ook, waar wij ook woonden. Ook in Houderwijk hebben wij een krachtig getuigenis te geven van het ons toevertrouwde pand. Nou, we gaan niet allebei langs wat Paulus heeft gedaan, maar ik wou even beginnen in Handelingen 19. Daar is hij eindelijk op zijn derde reis aangekomen in Efeze. Daar wou hij op zijn tweede reis al naartoe, maar de Heer die voorkwam dat. Maar uiteindelijk op zijn derde reis komt hij in Handelingen 19 aan in Efeze. En daar is een groot werk begonnen. En ik lees even vanaf vers 8, Handelingen 19, vers 8. Hij nu ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang en betoogde en overreedde de mensen betreffende de dingen van het koninkrijk van God. Toen echter sommigen zich verharden en ongehoorzaam waren, terwijl zij van de weg kwaad spraken voor de menigte, scheidde hij zich van hen af en zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van Tyrannus. Dit nu gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere hoorden, zowel Joden als Grieken. Denken we even in Azië, die grote westelijke provincie van het huidige Turkije, waar heel wat plaatsen lagen, Efeze eigenlijk het middelpunt vormde, en waar later heel veel gemeenten zijn ontstaan. En maar lang niet allemaal door de dienst van Paulus zijn begonnen. Paulus is wel in Efeze geweest, maar we lezen later in de Openbaringen 2 en 3 bijvoorbeeld, dat er in Azië 7 gemeenten waren, Efeze, maar het gaat dan door via Thyatira, Pergamus, Sardes, Philadelphia, gemeenten waar je verder nooit wat van hoort, tot aan Laodicea toe, allemaal in Azië. Allemaal begonnen vanuit de school van Tyrannus. Want daar zijn velen uit Azië gekomen, hebben het woord van de Heer gehoord, daar is een machtig werk begonnen, en die zijn ook allemaal weer naar hun woonplaats teruggegaan. En die konden natuurlijk hun mond niet houden. waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En zo kwam heel Azië onder de invloed van die machtige prediking over het koninkrijk van God. En nou is er één plaats waar ik in het bijzonder aan denk, die toch niet echt door Paulus is gesticht, tenminste als gemeente, maar wel heel veel is gebeurd. En dat is de plaats Colosse. Colosse is ook een plaats in Azië, vlakbij Laodicea. Maar voor zover we weten is Paulus daar nooit geweest. En hij schrijft er wel een brief aan. En uit die brief wou ik een paar dingen even naar voren halen. In Colosse 1, een prachtige brief, over vooral in hoofdstuk 1 over de persoon van de Heer Jezus. Maar Paulus schrijft vaak zijn brieven omdat hij uit die gemeente dingen hoort waarvan hij denkt, ja, dat klopt toch niet helemaal. Ik ga er even wat bijles aan geven. En zo schrijft hij ze een brief om ze te corrigeren, dingen wat anders te laten zien, zoals ze echt bedoeld waren. Maar ook om hen te bemoedigen om in de weg van het geloof verder te gaan. En zo schrijft hij in Colosse 1 vers 7. Zo hebt u het geleerd van Epaphras, een geliefde medeslaaf die een trouw dienaar van Christus voor u is, die ons ook uw liefde in de geest bekend gemaakt heeft. In hoofdstuk 2 vers 1. Want ik wil dat u weet wat een strijd ik heb voor u en voor hen in Laodicea en voor allen die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. En hieruit kunnen we opmaken dat Paulus nog nooit in Colosse is geweest, nog nooit in Laodicea is geweest. Hij had er al wel vurig naar verlangd, had er ook vaak voor gebeden. En hij wist dat zij in Colosse en Laodicea ook hoopten Paulus nog een keer te ontmoeten. Maar in Colosse is de boodschap doorgegeven door Epaphras. En die kennelijk daar in Efeze, in de school van Tyrannus, Paulus heeft horen spreken, tot geloof is gekomen en dacht, ik ga thuis in Colosse even flink aan de gang. Ik ga prediken, ik ga het evangelie uitleggen en ik ga onderwijs geven. Hoe lang Epaphras in de school van Tyrannus is geweest, dat weten we niet. Misschien wel die volle 2 jaar, nou, daar heeft hij heel wat gehoord van Paulus. Maar in Colosse heeft hij een geweldige boodschap gebracht. En zo lazen we in hoofdstuk 1 dat zij in Colosse het geleerd hebben van Epaphras, onze geliefde medeslaaf, die een trouw dienaar van Christus voor u is. En hij schrijft deze brief aan hen. En hij schrijft ook dat zij de groeten krijgen van een aantal gelovigen die zich bij Paulus bevinden. Waar zit Paulus eigenlijk als hij deze brief aan Colosse schrijft? Dan zit hij gevangen. Hij zit in Rome. En zo eindigt de boek Handelingen dat hij in die zelfgehuurde woning 2 jaar moet blijven. Hij mag daar wel alle mensen ontmoeten die bij hem willen komen, maar hij mag er niet vandaan. Hij moet 2 jaar gevangen in die woning zijn en dan schrijft hij verschillende brieven aan verschillende plaatsen, zoals deze aan Colosse. En dan zegt hij bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 dat bij hem zijn geliefden die de groeten overbrengen aan de gelovigen in Colosse. Colosse 4 vers 10. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, over wie u bevelen ontvangen hebt. En als hij bij u komt, ontvang hem. Dan denk je, Paulus is gevangen. Maar hij zit er niet alleen. Er is een medegevangene, Aristarchus. Om welke reden? Waarschijnlijk dezelfde reden als waarom Paulus gevangen zit. En daar zit Marcus bij Paulus in zijn gevangenschap. De neef van Barnabas. Nou, daar was nogal wat over te doen. Die twee hebben zelfs ruzie gekregen, omdat Marcus een beetje afgehaakt had. En Paulus denkt, ja, laat maar gaan. En Barnabas zei, nee, ik wil dat hij meegaat. En zo kwamen die twee, Paulus en Barnabas, ook een beetje in conflict om Marcus. En hier blijkt hij bij Paulus te zitten. En dat Paulus zegt, Marcus komt naar jullie toe. En ontvang hem als hij komt. Want hij is een geliefde. En Justus, genaamd Justus, die uit de besnijdenis zijn. Alleen deze zijn medearbeiders geweest voor het koninkrijk van God. Die mij tot troost zijn geweest. U groet Epaphras, die een van u is. Een slaaf van Christus Jezus. Die zit dus ook bij Paulus daar in Rome. Die altijd voor u strijdt in de gebeden. Dat u mag vaststaan. Volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. Want ik getuig van hem dat hij veel moeite doet voor u en voor hen in Laodicea en hen in Hierapolis. Dat je denkt, hoe komt Epaphras er nou toe om ook bij Paulus in Rome te gaan zitten? Hij had een groot werk in Colosse en blijkbaar volgens deze brief ook in Laodicea. En als hij bij Paulus zit, dan is hij elke dag bezig om voor die gelovigen in Laodicea en in Colosse te bidden. Hij draagt ze als het ware op zijn hart. Ja, dat zijn nog eens medestrijders. Dat zijn nog eens medewerkers waarvan Paulus zegt, ze groeten jullie. Iemand de groeten doen, dat doe je heel goedkoop soms. Maar soms ligt daar zo'n diepte in dat Paulus laat weten, die groeten van Epaphras, dat niet zomaar iets. Ik wil dat jullie weten dat hij altijd voor jullie strijdt in de gebeden. Want hij kent zijn geliefden. Hij heeft ze namelijk allemaal bij de Heer gebracht. En waarom die nou niet in Colosse, maar in Rome zit, dat wordt ons niet verteld. Maar er staat nog iets. Iets eerder in hoofdstuk 4, vers 7. Alles wat mij aangaat, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar en medeslaaf in de Heer, u bekendmaken. Daarom juist heb ik hem naar u toegezonden, opdat u onze omstandigheden verneemt en hij uw harten vertroost, samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die één van u is. Zij zullen u bekendmaken met alle omstandigheden hier. Je kunt je voorstellen dat die gelovigen in Colosse en Laodicea dachten, hoe zou het met Paulus zijn, hoor dat hij gevangen zit? Hoe zou het met Aristarchus zijn? Maar ook, hoe zou het met Epaphras zijn? Die zit bij Paulus in zijn gevangenschap. En dan schrijft Paulus hen deze brief en hij geeft hem mee aan Tychicus. En hij zegt, ik schrijf jullie deze brief en dan weten jullie hoe het met ons gaat. Het gaat goed met ons. En jullie krijgen de groeten van al diegenen die bij mij zijn, vrijwillig of onvrijwillig. Ze hebben allemaal dezelfde gevolgen te ondervinden van het feit dat je christen bent. En als je christen bent, dan kun je ermee rekening moeten houden dat je gevangen zit. De groeten van mijn medegevangenen. De groeten van mijn geliefden aan jullie. Want ik weet dat jullie je zorgen over ons maken. En zo komt die brief daar in Laodicea. Of in Colosse. En dan kun je je voorstellen dat die gelovigen in Colosse na enige tijd door Tychicus die brief ontvangen. En als ze samenkomen, dat een van de, misschien wel de oudsten gaat staan en zeggen, aan het eind van de samenkomst, we hebben ook nog een brief gekregen van Paulus. En ik ga hem even voorlezen. En zo gaat hij die hele brief voorlezen vanaf hoofdstuk 1 over Epaphras en over het feit dat ze in hoofdstuk 4 allemaal voor hen in Colosse bidden. En dan zegt hij, vers 16, en wanneer de brief bij u is voorgelezen, zorg er dan voor dat hij wordt gelezen in de gemeente van de Laodiceërs en dat u ook die uit Laodicea leest. Nou, die laatste brief hebben we niet in de Bijbel staan. We weten ook niet hoe die eruit ziet. Paulus heeft dus wel een brief aan de Laodiceërs geschreven. Maar dan komt vers 17. En zeg aan Archippus: let erop dat u de bediening die u in de Heer hebt ontvangen ook vervult. De groet met de hand van mij, Paulus. Dan denk je, waarom moet dat er nou nog weer even bij? Je zult maar Archippus zijn. En daar in de gemeente van Colosse horen. En aan het eind van die prachtige brief, dan wordt jouw naam nog eens eventjes openlijk genoemd. En daar zit je dan als Archippus en dan hoor je: let erop dat je de bediening die u in de Heer hebt ontvangen ook vervult. Stel je voor, de gemeente in Houwelwijk een brief krijgt. Prachtige brief over de Heer en over de dingen die we allemaal mogen hebben in hem. En in één keer staat daar: en zeg aan woordbroeder Luc, let op dat je de bediening die hebt gekregen ook gaat vervullen. Nou, wat zou ik dan maar moeten doen? Je kijkt eens flink in de spiegel en denkt: Paulus, waarom doe je dat nou, man? Dat is één ding. Maar een ander ding is, vers 9, waar we hadden gelezen, dat Tychicus deze brief meeneemt samen met Onesimus, een trouwe en geliefde broeder die één van u is. Dat is een eye-opener. Want in Colosse was Onesimus bekend. Maar niet als een geliefde heer. Niet als een geliefde broeder. Er is zelfs een hele brief aan Onesimus gewijd. En die hebben we ook in de Bijbel staan. Dat is de brief aan Filemon. Misschien dat u die brief niet elke dag leest, maar dat is een klein briefje. Vlak voor die grote brief aan de Hebreeën. Maar die wou ik vanmorgen toch even graag met u lezen. Want we komen daar een heleboel bekende mensen in tegen. En ook een paar onbekende mensen. De brief aan Filemon. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, aan Apphia, de zuster, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente in uw huis. Genade zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, terwijl ik u altijd gedenk in mijn gebeden, daar ik hoor van uw liefde en uw geloof dat u hebt tot de Heer Jezus, en jegens alle heiligen, opdat uw gemeenschap in het geloof krachtig wordt in de erkenning van al het goede dat in u is voor Christus. Want ik had veel blijdschap en troost wegens uw liefde, omdat de harten van de heiligen door u, broeder, verkwikt zijn. Daarom, hoewel ik in Christus veel vrijmoedigheid heb u te bevelen wat gepast is, doe ik terwille van de liefde liever een beroep op u. Daar het zo met mij is dat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Christus Jezus. Ik doe een beroep op u aangaande mijn kind dat ik in mijn gevangenschap heb verwekt, Onesimus, die u vroeger van geen nut was, maar nu en voor u en mij zeer nuttig is, die ik aan u heb teruggezonden. Hem, dat wil zeggen mijn hart. Ik had hem bij mij willen houden, omdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar zonder uw goedvinden heb ik niks willen doen, opdat het goede bij u niet als uit dwang, maar vrijwillig zou zijn. Want wellicht was hij daarom voor een tijd van u gescheiden, opdat u hem voor eeuwig zou bezitten. Niet langer als een slaaf, maar meer dan een slaaf. Een geliefde broeder. Vooral voor mij, hoeveel te meer dan voor u. Zowel in het vlees als in de Heer. Als u mij dus voor uw deelgenoot houdt, neem hem aan als mijzelf. En als hij u enig onrecht heeft aangedaan of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het met mijn eigen hand geschreven. Ik zal het betalen. Om u niet te zeggen dat u bovendien uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder. Laat mij voordeel van u hebben in de Heer. Verkwik mijn hart in Christus. Ik heb u geschreven in vertrouwen op uw gehoorzaamheid. Daar ik weet dat u zelfs meer zult doen dan ik zeg. En bereid mij tevens ook huisvesting. Want ik hoop door uw gebeden u geschonken te zullen worden. U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus. Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Filemon kennen we verder niet. Dan alleen iemand die kennelijk nogal rijk is. Ergens in de buurt van Colosse woont. Maar iemand kwijt is geraakt. Een slaaf. Weggelopen bij Onesimus in Colosse. En op de een of andere wonderlijke wijze in Rome terechtgekomen is. In het huis waar Paulus zit. En Paulus heeft deze weggelopen slaaf het evangelie uitgelegd. En daar is deze slaaf tot bekering gekomen. En Paulus noemt dat zelfs zo mooi. Hij zegt, dat is mijn kind die ik in mijn gevangenschap heb verwekt. Paulus de ongetrouwde heeft een aantal kinderen in de Heer. Timotheus was er een geliefd kind. Titus was er een, die hij ook een geliefd kind noemt. En Onesimus is er ook een. Een weggelopen slaaf. Onesimus betekent winstgevend of nuttig. Als slaaf bij Filemon had Filemon misschien hoge verwachtingen van deze slaaf. Hoe hij aan Onesimus is gekomen, dat weet ik niet. Misschien was zijn naam voor hem wel aantrekkelijk. Oh, die heet Onesimus, nou dat levert mij winst op. Zo'n slaaf kan ik wel gebruiken. Dus Onesimus heeft er wat, of Filemon heeft er wat voor betaald. En zo werd Onesimus slaaf van Filemon. Maar zoals we hier lezen, blijkt Onesimus van weinig nut te zijn. In vers 11 staat, u vroeger van geen nut was. Dus iemand die nuttig heet, is in de praktijk nutteloos. Bovendien loopt hij ook nog weg bij die slaaf. En Paulus zegt, het zou best kunnen dat hij ook nog iets meegenomen heeft. Als hij jou iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Maar Paulus, die stuurt hem terug. En dat kost hem heel veel. Want niet alleen maar een slaaf die weggelopen is bij zijn heer, brengt hij het evangelie en brengt Paulus dus door zijn woorden bij de Heer uit. En zo wordt Onesimus zijn geliefd kind. Hij, die Onesimus, blijkt ook nog iemand te zijn die op zijn beurt Paulus gaat dienen. Waardoor hij ineens van een nuttig in naam ook nuttig in de praktijk wordt. Nuttig omdat hij zijn Heer dient, maar ook in zijn Heer dienen ook Paulus blij maakt. Nuttig is voor Paulus. En dan kun je je voorstellen dat ook al zijn er nog meerdere mensen in huis daar in Rome, dat het voor Paulus van grote vreugde was om Onesimus bij zich te hebben. Hij zag bij wijze van spreken elke dag opgroeien. Zoals de geboorte van een kleine baby in een gezin vreugde geeft als je dat kind ziet opgroeien. Het gaat wat meer praten. Je kunt er wat meer mee communiceren. Normaal duurt dat wat jaren. Hoe lang Onesimus bij Paulus is geweest, dat weten we niet. Maar Paulus schrijft hier aan Philemon. Hij is mij van zeer veel nut. Hij is een dienstknecht. En het gekke is, als je dat vergelijkt met de brief aan Colosse. En dat je dan merkt aan in Colosse dat Onesimus met Tychicus meegaat. En dat Tychicus de brief krijgt die aan de gemeente in Colosse is gericht. Dat Onesimus deze brief meekrijgt. En dat Onesimus samen met Tychicus naar Colosse gaat. Maar dat Paulus hem zegt, jij moet ook met deze brief die ik jou geef naar Philemon teruggaan. Een weggelopen slaaf wordt teruggestuurd naar Philemon, naar zijn heer. En hij zegt tegen die Philemon, je bent een slaaf kwijtgeraakt. Die was volstrekt nutteloos, heeft zich misschien ook nog als een dief gedragen, maar ik stuur je hem naar jou terug in de hoop dat je hem aan gaat nemen, niet gaat straffen, want hij is meer dan een slaaf. Hij is een geliefde broeder geworden in vers 16. In de wet stond dat je een weggelopen slaaf niet naar zijn heer moest terugkeren, sturen. Stond in Deuteronomium 23, meen ik. En wat doet Paulus? Die stoort zich niet aan de wet. En ook heel terecht, want je spreekt hier niet over Joden die zich gewend zijn aan de Joodse wetten te houden. Je spreekt hier over Grieken. Philemon, Onesimus, Epaphras, noem het maar op, al die mensen die hier genoemd worden, zijn allemaal Grieken. Die allemaal op de een of andere wijze het evangelie hebben leren kennen. Zo lazen we dat in Handelingen 19. Vanuit die school ging het evangelie naar Joden en naar Grieken. En Paulus die gaat de Joodse wetten niet toepassen als het gaat over het verkeer onder gelovigen uit de Grieken. Dan zegt hij gewoon in deze brief, ik heb met de Joodse wet nu even niets te maken. Nu wordt er op een normale, christelijke manier gehandeld. En dan ga ik Onesimus terugsturen. En dan schrijft hij deze brief aan Philemon. En hij zegt, Philemon, ik heb jou leren kennen. Hoe? Dat weten we niet. Misschien was Philemon ook wel in de school van Tyrannus tot geloof gekomen. Hij zegt zelfs, in vers 19, dat Philemon bij hem eigenlijk ook een beetje in het krijt staat. Om niet te zeggen dat u bovendien uzelf aan mij schuldig bent. Alsof Paulus weet, Philemon, jij was er ook een keer bij. Toen ik in de school van Tyrannus het evangelie uitgelegd heb. En jij kwam ook uit Colosse, uit heel Azië, om in Efeze het evangelie te horen. En jij bent teruggegaan. Net als Epaphras. En ze hebben allebei in Colosse flink het evangelie uitgelegd. En zo merken we dat er in het begin van deze brief zelfs een gemeente in het huis van Philemon is. Dus je hebt een brief aan de gemeente in Colosse. Maar kennelijk was er ook in Colosse of omgeving ook nog een plek waar een huisgemeente was. In het huis van Philemon. En zijn vrouw, waarschijnlijk was Apphia, de zuster, de vrouw van Philemon. En Archippus, die even in Kolosse 4 nog even een klein standje kreeg om de bediening in de Heer te ontvangen, ook te vervullen, die Archippus, die wordt hier in Filippi onze medestrijder genoemd. Die woont er kennelijk ook bij Filemon in huis. Wat de relatie is tussen deze drie, wordt ons verder niet verteld. Dat blijft een beetje open. Paulus zegt van alle drie, jullie zijn mijn geliefden. En ik schrijf jullie deze brief, maar ook aan de gemeente bij jullie in huis, zodat in jullie huis iedereen weet dat er nu iemand komt met een brief. En die persoon, ik hoop dat je hem aanneemt. Dat je hem ook gaat leren kennen zoals ik hem heb leren kennen. Maar nou blijkt ook dat als je deze brief leest, dat Paulus goed op de hoogte is van wat er in die gemeente in Kolosse gebeurt. Ook van de gemeente die thuiskomt in het huis van Filemon. Hij zegt in vers 7 bijvoorbeeld, ik had veel blijdschap en troost wegens uw liefde, omdat de harten van de heiligen door u, broeder, verkwikt zijn. Dus de gelovigen die allemaal bij Filemon thuiskomen, als gemeente daar functioneren, die zijn door Filemon verkwikt. En Paulus hoort dat. En daar is hij ontzettend blij om. En hij laat dat ook Filemon weten. Hij zegt, ik heb er eerder voor gedankt. Toen ik hoorde dat jij zo de harten van de heiligen verkwikt hebt. De ingewanden staat er eigenlijk. De meest diepe gevoelens van gelovigen zijn door Filemon verkwikt. Door jou, broeder. Prachtige titel. Dat is de eerste titel die de Heer Jezus aan zijn discipelen gaf na zijn opstanding. Toen Maria Magdalena in de hof hem zocht en ze hem zag en dacht dat hij de tuinman was. En door haar tranen heen vertelde waarom ze daar aan het zoeken was, dat hij toen haar naam noemde, Maria. En zij in één keer weer wist, oh Rabboni. En dat hij toen tegen haar zei, Maria, ga naar mijn broeders. En zeg hun, ik vaar op naar mijn vader en hun vader. Naar mijn God en jullie God. Vanaf nu, na de opstanding, is er een familie ontstaan. Een familie van gelovigen die zich allemaal broeders mogen noemen. Maar die door de Heer zelf als broeders worden betiteld. En beseffen dat op grond van die titel, die naam, wij een familie mogen vormen met elkaar als gelovigen, broeders en zusters, die samen vader mogen zeggen. Dat is het unieke van het hele nieuwe wat er is ontstaan na de opstandingsdag. Dat de Heer in hen Heilige Geest blaast. Moeten we maar eens lezen in Handelingen 20, in Johannes 20. Net zoals in het begin van de schepping, als God in Adam de levensadem blaast. Zo gaat de opgestane Heer, de Zoon van God, in deze nieuwe discipelen, met die nieuwe naam, blazen. Een nieuw leven. En op grond daarvan zijn na die tijd alle gelovigen van elkaar broeders en zusters geworden. En het is heerlijk als je merkt dat je elkaar als broeder en zuster het hart verkwikt. Die innerlijke gevoelens bemoedigt. En zo is Filemon bezig geweest al die tijd in Kolosse. En Paulus heeft dat in Rome gehoord en hij vertelt dat. En op grond daarvan noemt hij hem, broeder, zo functioneer jij. En als je dat leest dan denk je, ach geweldig, als Paulus zo'n brief zou schrijven vandaag aan ons, zou hij dan ook zoiets kunnen zeggen? Ik heb gehoord dat je de harten van de heiligen verkwikt hebt, broeder, zuster. En zo hebben we allemaal, net als Filemon, onze mogelijkheden. Ons toevertrouwde pand, zoals we het net hebben gezongen. En Filemon heeft zijn toevertrouwde pand gebruikt om de harten van de gelovigen te verkwikken. En zegt hij, nou ga jij, en daar hoop ik dat ik jou goed inkleur. Nou ga jij, Filemon, op die manier Onesimus ontmoeten. En ik hoop dat jij die weggelopen slaaf van toen terug gaat ontvangen als een geliefde broeder. Ik hoop dat die gevoelens die bij jou bekend zijn geworden ook gaan werken in de richting van Onesimus, want hij is het waard. Ik heb hem namelijk ook zo leren kennen. Mijn gevoelens zijn door Onesimus verkwikt. Hij is mij van heel veel nut. En ik heb hem naar u teruggestuurd, zegt hij in vers 12. Ik heb hem naar u teruggezonden. Hem, dat wil zeggen mijn hart. En als jij hem ontmoet, dan ontmoet je mijn gevoelens van liefde, van waardering. Ik denk, oh, wat werkt dat mooi. Dit is een heel simpel briefje. En het wordt helaas ontzettend weinig gelezen. Er worden geen leerstellingen uitgelegd, geen dwaalleringen weerlegd. Nee, het is een briefje waar de innerlijke gevoelens van gelovigen onder woorden worden gebracht. Van iedereen die hier wordt beschreven, wordt verteld wat het hun heeft gedaan toen ze het evangelie hebben aangenomen. Ik weet niet, ik stel me dat wel zo voor, dat er vandaag een brief zou komen aan de gemeente in uw huis, de gemeente in Houderwijk. Ja, eerlijk gezegd zou je niet weten waar die brief zou moeten worden bezorgd. Want er zijn nogal wat gemeenten, alleen al in Houderwijk als klein dorpje. En daar gaan we ons verder niet mee bezighouden. We doen net of al die gelovigen in Houderwijk even één gemeente zijn, zoals die in Kolossen ook één waren. Die gemeente aan wie die ene brief gericht is, die weten ook van de gelovigen die in het huis van Filemon samenkomen. Het is allemaal één familie. En de gemeenten, gemeenteleden, kennen elkaar als broeders en zusters. Die muurtjes tussen al die kringen en kerken en noem maar op, zijn later opgebouwd. Die moeten weg. Als je dit leest, dan denk je, oh Heer, wat is het heerlijk. Als je gelovigen tegenkomt, een broeder of zuster waar je elkaars hart van kunt verkwikken. En hoe doe je dat? Om over die ene te spreken, waarover Paulus in de school van Tyrannus heeft gesproken. Over de Heer Jezus. Over hem die mijn leven is, die uw leven is geworden. Dat je denkt, ja, dat eeuwige leven, dat hebben we samen. En dan is het heerlijk om elkaar te ontmoeten, elkaar te verkwikken. En je kijkt even niet naar kerkmuurtjes. Soms hoor je dingen van elkaar. En dan hoop ik dat je meer dingen van elkaar hoort dan alleen maar te weten, oh, die gaat daarheen zondags, of die gaat daarheen zondags. Nee, dan hoop ik dat we van elkaar dingen horen, waardoor je kunt zeggen, ik vond het fijn om te horen dat je gelovigen dient. Of het nou in het buitenland is, in Senegal, daar hebben we voor gebeden, of gelovigen in Zuid-Afrika. Of hier gewoon in Houderwijk bij degene die er vlakbij wonen. Maar die je misschien zondags op een andere plek aantreft. Maar door de weeks, 24/7, kom je elkaar tegen als gelovigen. En zo zullen wij straks, als de Heer komt, bij de Heer zijn als gelovigen. En dan gaat het helemaal niet meer om de vraag, waar ging jij zondags naartoe? Nee, dan ging het alleen om de vraag. En dan gaat het alleen maar om de vraag. Broeder. Zuster, we zijn bij die ene. En zo komt die weggelopen slaaf bij Filemon terug. En Paulus weet precies waar de gevoelens van Filemon liggen. Waar ook de gevoelens van Apphia, de zuster, liggen. En waar ook Archippus hart gelegen is. De bediening, ja, hij had niet zo heel veel nodig om weer helemaal die bediening op te pakken die de Heer hem had toevertrouwd. Een klein zetje van Paulus was af en toe eens nodig. Zoals wij denk ik allemaal wel eens af en toe een zetje nodig hebben om te zeggen, ja, nee, je kunt af en toe even een terugval krijgen. Een dipje op de lijn, zeggen we dan. Maar Archippus, die is in principe een medestrijder. En Filemon was iemand die de harten verkwikt. Maar zo is Onesimus ook geworden. Iemand vroeger van veel nut, maar zegt hij erbij nu en voor u, in vers 11, en voor mij. Als je bekeerd bent zoals Onesimus, dan komt er wat uit. We hebben de brief aan de Galaten gelezen, die brief waarin veel wordt gesproken over de vrijheid. Maar als het gaat om slaven, zoals Onesimus, dan schrijft Paulus deze brief niet om tegen Filemon te zeggen, en nu moet je maar even stoppen met die slavernij. Onesimus was toen die wegging wel slaaf, maar als je terugkomt, dan moet je hem natuurlijk gewoon niet meer als slaaf aannemen. Nee. Hij is en blijft, vers 16, een slaaf. Maar er is iets bijgekomen. Meer dan een slaaf, een geliefde broeder. Maar hij blijft slaaf. Dat is heel bijzonder. We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren in Nederland vooral de neiging gekregen om het slavernij een beetje te gaan verexcuseren. Nou, er zijn heel veel dingen misgegaan, niet om het goed te praten. Maar zo praat Paulus nooit. Hoewel de slavernij nooit iets was wat van het begin van de schepping aanwezig was, het is er later allemaal bijgekomen, heeft Paulus, en heeft nergens in het Nieuwe Testament, ook maar enige schrijver, de slavernij afgeschaft. Integendeel. Laat me even lezen in 1 Korinthe 7. Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Bent u als slaaf geroepen, bekommert u daarover niet. Maar wanneer u ook vrij kunt worden, gebruik dat liever. Want de slaaf die in de Heer geroepen is een vrijgelatene van de Heer. Evenzo is de vrije die geroepen is, een slaaf van Christus. U bent voor een prijs gekocht. Wordt geen slaven van mensen. Broeders, laat ieder van bij God blijven in de staat waarin hij geroepen is. Kijk, die gelovigen in Galaten, waar we net even uit lazen, dat waren gelovigen die het risico liepen om slaven van mensen te worden. Die lieten zich door Joden infiltreren om te zeggen, je moet je laten besnijden, je moet de wet onderhouden en al die dingen meer. Dan word je een slaaf van mensen. Maar Onesimus gaat terug naar Filemon, naar zijn oude heer, als slaaf. En Paulus zegt hier in 1 Korinthe 7, als je als slaaf geroepen bent, dan moet je daar ook in blijven. Moet je geen zorgen over hebben. Maar als je de vrijheid kunt krijgen, ja, dan is dat wel beter natuurlijk. Want je kunt beter als een vrije deer dienen dan als een slaaf. Maar in principe maakt het niet zo heel veel uit. Want ook een vrije is een slaaf, maar dan van Christus. Denk niet dat als je slaaf af bent, als Filemon straks tegen jou gaat zeggen, Onesimus, leuk dat je weer terugkomt, maar je hoeft nu geen slaaf meer van mij te zijn. Denk niet dat je dan vrij bent, want je bent een slaaf van Christus. Nou, die ideeën, die overtuiging had Onesimus al lang bij Paulus begrepen. En daarom ging hij ook heel onbevangen terug naar Filemon. En zo doet Paulus in deze brief aan Filemon een beroep op het hart van Filemon, om deze onbevangen Onesimus, deze dienstknecht, deze broeder in de Heer te ontvangen. Hoe dat is afgelopen, weten we niet. Het is een open eindje. Er worden wel meer open eindjes in de Bijbel gelaten. Het wordt niet verteld hoe de ontmoeting heeft plaatsgevonden. Maar eerlijk gezegd heb ik er ook geen enkel seconde twijfel over. Dat deze Onesimus, net als die vader die zoon weg zag gaan in Lucas 15, bleef staan op die plek waar die jongste zoon was vertrokken. En daar bij de varkens in een ver land tot de gedachte komt,
De dienstknechten bij mijn vader hadden het beter, hebben het beter dan ik. Ik ga opstaan, ik ga naar mijn vader en ik zal zeggen, vader, maak mij maar een van uw dienstknechten. Maak mij maar zo'n slaafje. Denk je dat die vader daar ooit één seconde over na had gedacht om die zoon van hem als slaaf aan te stellen? Zou Philemon, als Onesimus bij hem terugkomt, eraan denken om hem weer als een slaafje aan te nemen? Ik denk dat Philemon het hart opent als hij deze brief gelezen heeft voor het wonder wat gebeurd is daar in het huis in Rome, dat zijn weggelopen nutteloze slaaf tot bekering is gekomen en nu daar in alle vrijheid de Heer dient. En dat Philemon zegt, Onesimus, kom terug. Dat hij zijn vrouw erbij roept, Afia, moet eens kijken. Ik heb een brief van Paulus gekregen. Hij is terug, maar nu als een broeder. Hij is een van ons geworden. Oh, die dienstknechten van Paulus. Wat zijn ze allemaal verschillend. En wat hebben we aan het eind gelezen over Epaphras. Die daar de gemeente in Colosse heeft gesticht. Die daar een geweldig werk heeft gericht en op de een of andere manier in Rome terechtgekomen is. Waarvan in de brief aan Colosse nog staat, Epaphras, mijn medestrijder, hij zit bij me, hij doet jullie de groeten. Maar waarom hij daar zat, dat wordt ons daar niet verteld. Maar hier staat in Philemon, in vers 23, u groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus. Ook Epaphras was gevangen. Er zaten dus verschillende medestrijders, medearbeiders van Paulus in zijn gevangenschap. En waar zijn zij mee bezig? Ach, hoe zielig ben ik hier. Nee, helemaal niet. Zij in hun gevangenschap waren bezig met de gelovigen die zij kenden in allerlei andere plaatsen. En ze schrijven elkaar brieven. Dat gaat toen wat moeilijker dan vandaag. Nu kun je even een appje sturen of een e-mailtje. En die anderen kunnen het allemaal lezen. Maar je moet dus deze brieven op je in laten werken. Hoeveel moeite Paulus en zijn medegevangenen zich nemen om gelovigen op afstand te bemoedigen. Hen te laten weten dat ze aan hen denken in hun gebeden. Ja, dat is gemeenschap. Dat is die familieband die zo uniek is. En die misschien door allerlei ontwikkelingen van de afgelopen 2000 jaar wat verwaterd zijn, omdat we allemaal beperkt zijn tot dat hele kleine groepje waar wij nog mee optrekken. Terwijl de gemeente, de familie van God, zo groot is. Ja, het zijn hier allemaal toppertjes. Op Philemon is misschien niet zoveel aan te merken. Na zijn bekering op Onesimus misschien ook niet. Maar we hebben de brief aan Colosse al gelezen over Marcus. Nou, die staat hier ook bij. En ik denk, ja, Marcus. Die heeft ook wel wat moeten leren. Die had thuis bij zijn moeder al wat discipelen ontvangen. Ze waren daar in het huis van Johannes Marcus, lezen wij in de Evangelie. Hij is met Barnabas meegegaan, was familie. En door die familieband is hij misschien een beetje op het pad gekomen. Maar dan haakt hij op een gegeven moment af. Maar als je afhaakt, ben je bij God nog niet weg. Ben je bij de Heer nog niet weg. Ik heb wel eens gemerkt bij mezelf dat je op punten komt dat je afhaakt. Maar dat er altijd een hand is die jou dan weer pakt. En je zegt, nee, niet weglopen. Je hebt een toevertrouwd pand gekregen. En als jij als Marcus een toevertrouwd pand hebt gekregen, dan zal ik zorgen dat je weer op de plek komt waar ik je hebben wil. De laatste brief die Paulus ooit geschreven heeft, dat is de tweede brief aan Timotheus. En dan zit hij in zijn tweede gevangenschap, en die eindigt dan met zijn terechtstelling. Dat schrijft hij in hoofdstuk 4 in 2 Timotheus 4. Maar dan staat er in 2 Timotheus 4 vers 11,
Dat is dus een brief aan Timotheus. Dan schrijft hij in 2 Timotheus 4 vers 11, alleen Lucas is bij mij. In vers 10 stond, Demas heeft mij verlaten. Die staat er hier nog gewoon bij, ook in de brief aan Colossen. Maar Demas heeft mij verlaten, daar hij de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen. En heeft naar Thessalonica gereisd. Crescens naar Galatië en Titus naar Dalmatie. Crescens en Titus niet omdat ze de tegenwoordige wereld hebben liefgekregen, maar omdat ze daar een dienst hadden gedaan. Maar goed, Paulus zegt, ze zijn niet bij mij. Alleen Lucas is bij mij. Het pijnpunt ligt hem bij Demas. Vlak voordat hij terecht wordt gesteld, ziet hij Demas afhaken. Hij heeft de tegenwoordige wereld liefgekregen. Hij is naar Thessalonica gegaan. Ja, een bruisende wereldstad. Er is van alles te beleven. Niet voor een dienstknecht van de Heer. Dat kan gebeuren. Alleen Lucas is bij mij. Maar, dan gaat vers 11 verder. Haal Marcus op. En breng hem met je mee. Want hij is mij van veel nut voor de dienst. Daar heb je het weer. Nut. Marcus is ook een poosje nutteloos geweest. Net als Onesimus. Maar door Paulus en door de genade van de Heer weer bij de les gebracht. En ook Marcus is van veel nut geweest. Zo nuttig dat hij zelfs een heel evangelie mocht schrijven. En waarover? Over de Heer Jezus. Als de volmaakte dienstknecht. Het woord wat bij Marcus vaak voorkomt in zijn evangelie is het woordje prompt of terstond, direct. Zoals een dienstknecht, als hij geroepen wordt om iets te doen, daar niet lang mee wacht, maar direct in actie komt. Een dienstknecht hoort te luisteren. En dat deed de Heer. De Heer was dan ook de volmaakte dienstknecht. En als Paulus door de Heer geroepen wordt, en dat doet de Heer op zijn eigen hardhandige wijze, u weet dat op de weg naar Damascus, dan is het eerste wat Paulus zegt, als hij daar blind zit te zijn, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dat het kenmerk van de echte dienstknecht. Van iemand die door de Heer is gegrepen en tot bekering is gebracht. En zo zijn ze allemaal. Elk op een hele verschillende manier. Door de Heer geroepen en tot bekering gebracht. Maar allemaal met het verlangen om de Heer te dienen. Hoe het met Demas verder afgelopen is, dat wordt ons ook niet verteld. Ook weer zo'n open eindje. En je hoopt dat het met Demas weer goed gekomen is. Nee, Demas is niet verloren gegaan. Maar als dienstknecht weten wij niet anders dan dat het de dienst van Demas is gestopt. Want als je de tegenwoordige wereld lief krijgt, dan kan de Heer ook niet veel met jou beginnen. Maar al die anderen die ons worden verteld en worden beschreven, zijn geweldige voorbeelden. Mensen die we misschien niet zo kennen, maar als we deze brieven met elkaar vergelijken, dan komt er een Epaphras naar boven. Die een geweldige taak heeft verricht. Maar daarbij Paulus in de gevangenschap terechtgekomen is. En hier zo eindigt deze brief aan Philemon. Dat hij en ook Apphia en ook Archippus en ook de gemeente in zijn huis de groeten krijgen van Epaphras, van Marcus, van Aristarchus, van Demas en Lucas, mijn medearbeiders. Mooi dat ook Lucas er steeds bij staat. De geliefde geneesheer. En dat ook Lucas gebruikt is door de Heilige Geest om een heel evangelie te schrijven. Maar dan over de Zoon des Mensen. Die heel veel het heeft over thuiskomen. Het huis van Johannes de Doper. Het huis van de Heer Jezus. Het huis van die verloren zoon die weer thuis kwam. Het huis van Martha, Maria en Lazarus.
En zo eindigt het evangelie ook weer met thuiskomen. Een mens komt thuis. En ik hoop dat als wij hierover nadenken en een beetje tot dat doordringen, dat al die dienstknechten van Paulus, al die medestrijders, een thuis hadden. Een thuisgevoel, een huisgevoel van die ene gemeente, die ene familie van God. Die bestaat uit broeders en zusters, die allemaal heel verschillend zijn. Die allemaal misschien zo een zijpaadje kennen, even afhaken en weer terug worden gebracht. Maar die één ding gemeenschappelijk hebben, en dat is dat wij, net als Onesimus, vroeger van geen nut waren. Weet je wat Paulus schrijft aan de brief van Titus? Ja, we zijn een beetje aan het bladeren door die brieven, maar het is ongelooflijk mooi wat hij aan Titus schrijft, de brief die hiervoor staat. In Titus 3, Titus 3, vers 3. Want ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd, in boosheid en afgunst levend, verfoeilijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid en de mensenliefde van God onze Heiland verschenen is, heeft Hij ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid die wij hadden gedaan, maar naar Zijn barmhartigheid. En dan denk je, ja, dat is inderdaad het contrast tussen waar wij vandaan kwamen en waar wij gekomen zijn. In afgunst levend, verfoeilijk en elkaar hatend. Dat waren wij allemaal van oorsprong. Ook zoals we hier zitten. Maar in ons leven is iets gekomen. Waarvan Paulus hier zegt, dat is de goede tierenheid en de mensenliefde van God. God die niet wil dat een van ons verloren ging. Is in onze levens gekomen met een lichtglans van het evangelie. En zo hebben we de Heer Jezus leren kennen. En zo zijn wij radicaal veranderd van dit soort type mensen, nutteloos, in mensen die van veel nut zijn, net als Onesimus. En dan staat er misschien boven onze hoofden ook wel die naam Onesimus. Winstgevend. Nuttig. Voor elkaar, om elkaars gevoelens te bemoedigen, te verkwikken. Maar die winst ligt vooral in de vrucht die onze Vader krijgt als Hij naar die ene wijnstok kijkt waar wij als ranken aan ophangen en waardoor onze levens stromen genieten. En mijn Vader is de landman die die wijnstok verzorgt. En geeft de Heer ons genade, omdat ook in de komende week wij als die ranken aan die wijnstok mogen functioneren, dankzij al die levenssappen die we krijgen, zodat we de taak, het ons toevertrouwde pand, oppakken, ter hand en ter harte nemen, om er voor Hem te zijn, om elkaar als gelovigen op te bouwen, maar ook om onze mond niet te houden. En net als in de school van Tyrannus, en net als Epaphras in Colosse, dat ieder ook hier in Halderwijk en omgeving zijn mond niet houdt over die ene om wie het allemaal draait. Zeker vlak voor de komst van de Heer Jezus. Ik weet niet wanneer Hij weer komt. Of waar ik Hem begroet. Of dat ik sterven moet. Voordat ik Hem in de lucht ontmoet. Maar ik weet in wie ik geloofd heb en ben verzekerd. Mijn Heer is machtig dat Hij het pand Hem toevertrouwt tot die dag bewaart.